Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Zullen we gewoon gelijk beginnen?
Ja,
dat zijn lijkt er nou, toch?
Prima, ja. Veel te bespreken, toch? Nieuw tv-seizoen is gestart.
NPO 1 wil een brede familiezender zijn en scoort nog geen deuk in een pakje boter met hun Festival van de Liefde met 372.000 kijkers op primetime. En RTL wint het hele weekend in de absolute aantallen niet van concurrent SBS6. Oftewel, het nieuwe tv-seizoen is nu echt losgebarsten. En moet Linda de Mol Rob Kemps maar bellen voor nog een seizoen Ik hou van Holland? Dat zijn de onderwerpen. Dit is de AD Media Podcast met als vaste gasten tv-columniste Angela de Jong. Heb je nou al gesport of ga je sporten?
Vanavond weer.
En wat doe je dan?
Pilates.
Pilates?
Wordt dat gefilmd?
Maar dat hoeft niet in de podcast hoor, allemaal.
Ja, het zit er nu in.
Ja, helaas.
Mediajournalist Dennis Jansen die is nog steeds op zoek naar Antoinette Herzenberg. En dan komt hij pas terug als er een reactie is op de degradatie van Radar en NPO 2. En mediajournalist Mark de Blanke is er natuurlijk wel.
Ja.
Ja, anders zou je natuurlijk praat krijgen als ik hier in een hok met Angela de Jong alleen zit.
Ja, en dan wordt het ook gewoon echt een monoloog.
En daar zit niemand op te wachten.
Mijn naam is Manuel Venderbos en we gaan beginnen.
Hallo?
Hallo, ja, je spreekt met Rob Kemps. Je zult het niet geloven. Mijn eerste uitzending, ik weet er nou al niks meer van.
Slaap! Zak!
Goedenavond allemaal. Oh. Ik dacht, ik ga niet vol schieten. Nou, dat is niet gelukt.
Welkom op 1 bij de EO.
Welkom bij 1.
Welkom bij Umberto.
Iedereen heeft er een mening over.
En daar zijn wij live bij.
Was dit mooi? Je deed je koptelefoon af.
Ja, ik heb hem nu een paar keer gehoord. En ik vind het heel knap. En ze heeft het ook goed gezongen. Ik kan alleen heel slecht tegen die laatste hoge noot. Dat was iets te hoog voor mij.
Angela?
Ja, ik heb er ook niet zoveel mee. Ik bedoel, doe het gewoon zoals het bedoeld is.
Nee, dat vind ik juist. Dat vind ik heel goed dat ze dat bij de Formule 1. Davina had vorig jaar een eigen variant erop gemaakt. Wat voor mij dan weer wat meer aansprekend was. En nu, het is van mij mogen ze dat elk jaar een variantje erop maken. Voor die gelegenheid. Niet vaker natuurlijk.
Nee, ik vind volkslied is volkslied. Daar blijf je vanaf.
Ja, maar hij wordt al te traag afgespeeld, begreep ik onlangs.
Klopt.
Ik heb opgelet. Ik volg het nieuws.
Oh, ja, okay. Nee, heel goed. Dan moeten we eerst met z'n allen denk ik maar eens afspreken dat we hem iets sneller gaan doen. Ja, ik hou niet zo van die... Ik vind iets te veel theater erbij. Hoeft niet. Heeft het hele evenement ook helemaal niet nodig.
Ja, een soort soldaat van Oranje las ik ergens. Vond ik wel grappig. Maar goed. Straks gaan we het hebben over het nieuwe tv-seizoen. Dat is losgebarsten. En natuurlijk over de terugkeer van de grande dame van de tv, Linda de Mol. Maar eerst Mark, je wilde terugkomen op vorige week. De derde optie van Tim Hofman die hij gemist zou hebben, die jij opgooide. In het kort, ik leg het even uit voor de mensen die het gemist hebben. Tim stelt in zijn tweede aflevering van Boos over The Voice dat er meer slachtoffers bekend zouden zijn bij de leiding, waar Jonathan had over expliciet één slachtoffer. En dus concludeert Tim, er kunnen twee dingen aan de hand zijn. Of John liegt, of die twee types die vlak onder hem zitten, Linde de Jong en Rick Brug, eindredactrice en zakelijk directeur, hebben deze gevallen onder de pet gehouden. Ja.
En toen kwam ik vorige week van, hey, maar dan miste een theorie, want de contactpersoon kan ook hebben gelogen.
Contactpersoon is de geluids die te horen was in de geluidsopname van Tim Hofman.
Ja, nou heeft Sebas Dijkstra, de advocaat van de slachtoffers, contact met mij gezocht. En dacht, hey, ik ga het even uitleggen hoe het zit. En hij zegt, dat scenario komt niet in aanmerking, omdat het betreffende slachtoffer haar melding aan Linde de Jong heeft gedaan. Dus zij wist ook van die kwestie. Contactpersoon, de vertrouwenspersoon, is dus niet de enige die wist van meerdere meldingen. Dus Linde weet er sowieso van. Als we Sebas Dijkstra, dat lijkt mij een redelijke bron, mogen geloven. Ja, en dan is het heel gek dat Talpa zegt van, hey, zij zitten nog. Want als John de Mol zeker weet, hey, ik weet het niet. En dat ook stellig beweert. En zij weet het wel. Ja, dan is er heel duidelijk wie er liegt in dit verhaal, toch?
Nou, wie er niet liegt, denk ik dan.
Ja, de contactpersoon liegt
niet. Kan nog steeds doorgegeven, wel of niet doorgegeven zijn aan de hoogste baas natuurlijk.
Ja, maar als John de Mol zegt, ik weet het niet.
Ja.
Dan kan er vanuit John de Mol maar één iemand zijn die gelogen heeft. Ja. En dat is Linde de Jong.
En dan blijf je dus bij de theorie dat die als als dit de zaak hem lief is en ook zijn bedrijf hem lief is, dat je dan degene die dit gedaan heeft op straat zet, toch?
Ja.
Het is niet gebeurd, volgens mij, van de week.
Nee, dit is niet de enige optie, want Linde de Jong kan natuurlijk ook tegen Rick Brug hebben gezegd. En dat Rick Brug heeft gezegd, hou dit maar onder de pet.
Ja, maar dan hebben ze dat toch samen gedaan?
Bij... Ja, dan hebben ze het samen gedaan.
Dus maar hij kan Rick Brug niet ontslaan, want die zit bij ITV.
Nee, die zit nu bij ITV.
Dus dat vandaar dat we onze pijlen richten op Linde de Jong. En ze waren samen bij dat gesprek.
Als John de Mol er niet vanaf wist, dan heeft Linde de Jong gelogen. Of John de Mol liegt zelf, dat kan uiteraard ook. Maar in ieder geval is het raar als John de Mol Linde de Jong laat zitten. Want daarmee zegt hij, ja, ik wist het. Of, ja, bij mij mag je liegen. Dat is ook, lijkt mij in dit geval, een rare situatie.
Maakt mij niet uit wat er met die medewerkers gebeurt. Ja. Toch? Dat zeg je dan eigenlijk.
Ja.
Ja. Maar goed, gaan we nu iedere week gaan we het dan zeggen van, is Linde de Jong al ontslagen?
Nou, dat kunnen we wel doen. Gewoon iedere week.
Zoals Marianne Thieme altijd deed met en voorts ben ik tegen de bio-industrie, waarmee ze ieder betoog afsloot. Ja. Is Linde de Jong al ontslagen, Mark?
Nee, nog niet.
Nog niet. Dan gaan we het nu over wat luchtigers hebben. Wat betreft de afgelopen week, heb je genoten van Beste Zangers?
Luchtigers, zegt hij. Nou, ik had dat een beetje van tevoren hier al aangekondigd, omdat ik wist dat Jaap dat liedje van Nilsson zou gaan doen. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Laat ik even het iets meer inleiden. Als je, ik ga niet mijn hele persoonlijke levensverhaal hier neergooien. Maar als je in je leven als jong iemand mee hebt gemaakt dat een ander jong iemand overlijdt, dan komt deze tekst binnen. Ik zat echt vol met tranen voor de televisie. En daarna volgde het gesprek tussen Nilsson en Blanks. Die hebben allebei het meegemaakt dat een vriend van hun is overleden op jonge leeftijd. En ja, dit was voor mij, dit tilt TV echt wel naar het stapje erboven. Dus dit was niet meer, we zingen liedjes van elkaar. Nee, dit was gewoon een soort van emotie uitwisselen en ook een soort helend. En ik vond dat heel knap. Ik vond het knap gezongen van Jaap. Ik vind Jaap sowieso onderschat in Nederland qua zanger. Dat is volgens mij, nu Marco Bezaat het niet meer is, kunnen we hem zo in. En die kan al die liedjes ook zingen. Ja, ik vond het gewoon hele bijzondere televisie.
Ja, waarvan akte.
Heel emotioneel verhaal. Ja. Waarvan akte, het kan toch ook niet. Ze heeft geen hart.
Dat is onzin. Ik wil er best mijn eigen ervaring bij doen van zaterdagavond. Henny Vrienden.
En wat bedoel je dan?
De Matthijs gaat door. Die had eindelijk een echt eerbetoon aan Henny Vrienden. Wat ik miste op televisie toen de grootste bassist van dit land zo ongeveer overleed.
Dat hebben we nog benoemd toen.
Ik heb er nog een column over geschreven. Want ik vond het eigenlijk best wel gênant wat er te zien was op televisie. Omdat het de creativiteit miste. En dat zat er zaterdagavond wel in. Bovendien waren zijn twee zoons daar. Die meespeelden op bepaalde nummers. Waarbij een van die zoons echt wel duidelijk geëmotioneerd was de hele tijd. Maar vooral het liedje wat Treintje Oosterhuis zong. Wat ik helemaal niet kende. Het gaat niet over, heet dat. En dat was zo'n mooie tekst. En jij zei net al, van je betrekt je eigen leven erbij. Nou ja, ik heb niet iemand meer verloren toen ik heel jong was. Maar met alles wat er nu speelt. Met gewoon kinderen die jong zijn, ouders die ouder worden. Ja, greep me dat enorm aan. Dus jij zat te brullen bij Beste Zangers. Ik zat te brullen bij Matthijs Gaat Door.
Nou, een huilpodcast.
Ja. Moeten we het nog over het zwalkende vooravondvlaggenschip van de brede familiezender NPO1 hebben? Galit en Sophie?
Kunt u iets vertellen erover?
Er is volgens mij zoveel op tv-gebied te bespreken dat we niet over een niemendalletje in de vooravond van NPO1, waar toch niemand naar kijkt, moeten hebben.
Het is niet urgent genoeg, zeg je eigenlijk.
Niemendalletje, dit is het tijdstip waar heel Nederland, of althans heel de televisiewereld, op een gegeven moment op aasde. Want dit was het tijdslot van Matthijs van Nieuwkerk. Hier kon je 1,5 miljoen kijkers pakken.
Dat
is nu verworden tot een niemendalletje. Triest.
Hebben jullie het Volkskrant interview met Galit gelezen?
Ja.
Wat vond je daarvan?
Aan zelfvertrouwen geen gebrek.
Ik wou inderdaad, soms zou ik willen dat ik iets van die zelfoverschatting zou ik het eerder willen noemen.
Zelfkennis was een is wat anders.
Ja, als je daar een heel klein beetje van hebt, dan kan je gewoon altijd zeggen van ik ben geknipt voor deze baan.
Ja, ik vond het nogal uitspraken voor iemand die... maar goed, laten we het gezellig houden.
Ja, straks Linda de Mol. Het is echt een young podcast. Het is emotioneel bij haar terugkomst op de Nationale TV. En mooi of niet, Aysla, ja of nee?
De terugkeer van Linda?
Ja. En dat emotionele start...
Nou, dat was nou niet helemaal mijn definitie van mooi. Ik vond dat ze het eigenlijk uit het boekje deed. Hoe je het moet doen.
Ik vond het mooi hoe het publiek het deed. Dus Linda komt terug, heeft toch een en ander meegemaakt. En hoe je er ook naar kijkt. Ze kwam terug en ze werd echt warm onthaald. Dus dat vond ik er wel mooi aan.
En jij denkt dat dat geheel spontaan was? Dat er niet een floor manager stond van nou mensen, klappen, ga maar even staan.
Ja, maar dan nog, je merkte wel aan het publiek dat ze wel echt Linda welkom.
Ja, maar daar gaan we het zo meteen. Maar eerst, het nieuwe televisieseizoen is losgebarsten.
Goedenavond! Wat leuk, van harte welkom bij de eerste aflevering van een vers seizoen van weet ik veel...
Goedenavond, vanaf het aanmeldcentrum in Ter Apel. Welkom op 1 bij de EO.
Welkom bij je.
Welkom bij Umberto.
Onze zomer is ten einde. Dit is Galit en Sophie.
Dag dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom weer het begin van de week. Van weer een heerlijke week vandaag in Zuid. We hebben er absoluut heel veel zin in.
Welkom op ons festival van de liefde, waar alles, maar dan ook echt alles, om de liefde draait.
Opvoeden. Iedereen heeft er een mening over. Maar wat is nou de juiste manier? 8 gezinnen geven een inkijkje in hun opvoedstijl.
Slaap lekker.
3 uur is de start van de Formule 1 race, de grote prijs van Nederland. En daar zijn wij live bij.
Ja, om het dan in sporttermen uit te drukken. De NPO stelt teleur in de Champions League en RTO is wisselvallig. En SBS is misschien wel de lachende derde. Eerst NPO, dan RTL en dan SBS.
Jij hoorde dat SBS ook zeggen dat SBS de lachende derde is dit seizoen?
Ja, ik denk dat hij bedoelt dat in het weekend die cijfers wel oké waren.
Wel oké. Ja. En hij wordt natuurlijk betaald door SBS tegenwoordig. Laten we dat ook even benoemen.
Nee, ben jij ook ingeseind door de hoge baas?
Klopt.
Koffie gedronken
wordt er wordt ook geturfd wat ik zeg.
Ja. We snappen hem.
Nee, dat zijn jullie niet mee eens? Deze samenvatting? Ja, ik bedoelde echt inderdaad gewoon afgelopen weekend heeft SBS het beter gedaan dan RTL.
Nou ja, waar SBS redelijk presteert, zullen we het gewoon redelijk noemen, presteert RTL gewoon zwaar onder. En ik denk dat de juiste verhouding is.
Oké, laten we er nu op inzoomen. Ja. We beginnen bij NPO. Hoe ging dat?
Nou, ik was nog niet heel erg onder de indruk van dit nieuwe televisieseizoen. Van wat er allemaal begon.
Zeg je eufemistisch?
Zeg ik heel eufemistisch. Ja. Ik denk ook dat de echte knallers, die komen natuurlijk deze week. Lubach begint vanavond weer. Oogappel begint. Nou, daar kijk ik echt wel naar uit. Maar voor de rest wat er wordt uitgezonden.
Flikker Rotterdam is natuurlijk terug. Matthijs gaat door. Wat hebben ze gisteravond gedaan eigenlijk? Zondagavond?
Ja, Festival van de Liefde.
Nou ja, daar was ik het vergeten.
En een documentaire van Twan Huis.
Ja.
Die prima op NPO 2 had gekund.
Die op NPO 2 had gemoeten, denk ik zelfs. Dat was logischer geweest dan nu ergens op NPO 1. Zoals Manuel net al zei, van zo raar dat kassa dan wel moet wijken en dit blijkbaar wel kan.
Ja, dat zei ik buiten de podcast om. Dus dat, maar...
Ja.
Ja.
Nou, heb ik het even voor je herhaald.
Ja.
Maar ja, we hadden natuurlijk de week van op 1, wat natuurlijk heel raar was in het aanmeldcentrum. Maar goed, dat voelt ook alweer heel erg ver weg vorige week.
Nou, daar wil ik wel wat over zeggen. Ik was toevallig in het NPO-gebouw en ik sprak daar wat mensen die bij de NPO werken. Ik ga geen namen noemen, maar... Ik merkte dat er binnen de NPO ook wel wat verbazing was over die uitzending. En dan specifiek over waar die dan plaatsvond. Dus voor dat hek met de asielzoekers erachter die toekijkend waren naar hoe de presentatoren lekker met een glas wijn hun uitzending aan het presenteren waren.
Er stond geen wijn hoor. Daar heb ik echt specifiek op gelet. Er stonden 2 glaasjes cola voor Giovanka.
Ik ga nu even
in een waterglas.
Ik ga nu even de foto erbij pakken.
Ik weet niet beter dan dat er cola in een waterglas stond.
Er wordt nu gezocht naar de cola.
Ook dacht ik, laat een stilte vallen. Dan
weten mensen dat.
Er zit een muziekje onder.
Dit is cola wat op wijn lijkt. Ja, helemaal gelijk.
Oh ja, maar, in wat voor glas?
Gelet, jongens.
Ja, in een wijnglas, maar dan zonder de onderkant erbij.
Een waterglas dus. Nee, ja, ik ken ook bijna geen presentatoren die rode wijn gaan zitten drinken. Want rode wijn geeft altijd ook aanslag op je tanden en zo. Dus dat doen ze echt bijna niet.
Nou ja, maar dan het ging meer om het beeld van dat er 2 presentatoren, weliswaar met een colaatje, ook een beetje gek voor het...
Klopt. En dan mogen ze nog blij zijn dat er maar een stuk of 5 mensen daar stonden. Dat er niet 150 man achter dat hek stond. Want dan had het echt helemaal enorm raar geweest. Dus helemaal als die waren gaan roepen of schreeuwen of met iets op het hek waren gaan slaan. Ja. Ik wil best mee in dat het bijzonder is dat ze aandacht besteden aan de asielcrisis op deze manier. Dat ze naar de plek gaan waar het zich afspeelt. Hou ik normaal gesproken ook wel van. Maar had dit dan gewoon op het gemeentehuis van Ter Apel gedaan of zo?
Ja, dat laatste ben ik gewoon helemaal eens. Gemeentehuis. Leek me een prima plek.
Of binnen in het dat aanmeldcentrum of weet ik van wat. We hebben van de week in de Volkskrant kunnen lezen hoe dat er ongeveer uitziet. Dat had volgens mij ook gekund. Door hoe het uitpakte op 1 onwaardig, vond ik. En wat jij zegt bij de NPO, waren ze er niet allemaal heel enthousiast over. Je zag ook in de reactie van Bert Huisjes, zag je natuurlijk ook dat hij het heel erg op het bordje van zijn EO-collega's parkeerde.
Ik heb eventjes een staartje erbij gepakt van verslaggever van RTL Boulevard, Joost Maaiburg. Die heeft allemaal naast elkaar gezet wat de cijfers zijn van Vandaag Inside, Jinek en Op1. En daaruit komt een gemiddelde naar voren van de afgelopen week.
Oké, vertel.
En Jinek heeft dan de hoogste score met 762.000 gemiddeld.
Dankzij Nick en Simon uiteraard.
Ja, als je die dus weghaalt, dan komt ze lager uit. Vandaag Inside doet het heel goed als tweede, 737.000. En op één valt dan het meeste tegen. Om het zomaar te zeggen, 628.000.
Ook wel een beetje door die dinsdaguitzending die een enorme dip was. Ja. Met 500 zoveel duizend.
Ja, want als je dus kiest dat je de asielcrisis gaat behandelen, wat zij een belangrijk thema vinden en wat ik ook vind dat de publieke omroep dan hoort te doen. Ja, dan weet je wel dat er minder mensen kijken.
Ja, maar het scheelt maar 40.000 kijkers met maandag, woensdag en vrijdag. Dus dat scheelt niet zo heel veel.
Ja, die uitzendingen staan me allemaal niet zo heel erg bij. En dat is misschien ook wel het probleem van het programma, dat het allemaal inwisselbaar is.
Hoe doet de NPO het verder? De zondag is natuurlijk beroerd.
De zondag is desastreus met Festival van de Liefde, maar ook wat er op NPO 3 gebeurt. Maar dat hebben we vorige week natuurlijk al over gesproken, over dat CM en over Ik ga stuk. En zelfs Pak de Macht had dit deze week maar 120.000 kijkers.
Ja.
Dus dat is vorige week ook niet goed. Maar toen hadden ze nog wel dubbele, 240.
Maar Tim Hofman wordt ook wel makkelijk teruggekeken. Hè? De generatie die dat kijkt, die kijkt liever op een telefoontje of op die manieren dan dat ze echt nog specifiek voor de buis gaan zitten.
Maar goed, de hele avond was ongeveer wel een platte lijn van 120. Er zat geen uitschieter bij die drie programma's.
Ik vond trouwens ook dat zij deden ook de Formule 1. En ik denk, nou, dat wordt een spektakel. Krijg een voorbeschouwing. Het was echt een hele saaie studio-uitzending. Echt. En ik had het aanstaan. Ik weliswaar aan het werk. Maar ik denk, nou, dan word ik een beetje al meegezogen in wat er gaat gebeuren.
Het enthousiasme?
Nou, er was geen enthousiasme. Het waren mensen. Als je mensen uitnodigt, dan pak je bijvoorbeeld Robert Dornbos die met enthousiasme vertelt. Ja, nu zaten er coureurs die volgens mij hele goede coureurs zijn, maar gewoon niet zo heel leuk zijn om iets te laten vertellen op televisie. Dus die kregen hele saaie verhalen en Dionne de Graaf probeerde er nog aan te trekken, maar het was gewoon niet goed.
Ik had het met het verslag. Ik ga even kijken. Ik had andere dingen te doen, maar ik ga in ieder geval even de start kijken. En toen viel ik al zo in slaap bij het commentaar wat erbij gegeven werd bij de NOS, dat zelfs mijn 15-jarige dochter, die enorm Formule 1-freak is, die is ook afgehaakt. Die trok het niet.
Cool.
Ja, en die zei, ik zie het wel bij de film. Ik trek dit echt niet. Dit totaal energieloze.
Ik merkte ook wel dat ze het hadden gedaan om, dus voor mensen zoals jij, die niet vaak Formule 1 kijken, om die erbij te betrekken. Dus de co-commentator die was wel de hele tijd hele simpele dingen aan het uitleggen. Maar ik vond het commentaar niet zo heel erg. Maar dat is mij misschien gewoon niet opgevallen.
Ik vind die ene stem zo nostalgisch. Maar ik weet niet wie dat is.
Je had Jeroen Blekemolen en nog iemand.
Ja, die. Maar ik weet dus niet wie dat is.
Maar ik mis ook wel een beetje Robert Doornbos. Want ik zie overal nu die Guido van der Garde. Bij SBS 7:30 zit Guido van der Garde. Bij Umberto zit de hele tijd Guido van der Garde. Maar die zie ik ook al op Viaplay.
Ja, dat stoort mij meestal bij sportdingen. Ik weet niet wat er in redacteuren van dat soort programma's is gevlogen. Maar als ik Hedwigis Maduro bij ESPN zie, dan zie ik hem opeens ook overal opduiken. Als ik Guido van der Garde bij Viaplay, dan zie ik hem opeens over. Bel gewoon een keertje iemand anders. Er zitten dan toch wel meer mensen in het boekje. En het hoeft dan niet alleen maar iemand te zijn die je al ergens anders ziet.
Nou ja, Robert Doornbos zat vorig seizoen natuurlijk altijd in die race simulator bij Umberto. Wat ik dan best wel weer grappig vond om even te zien. Ja, maar die zal weer niet mogen van Ziggo, dan schat ik in.
Ja, en misschien ook omdat Ziggo zelf een uitzending had. Wat goed bekeken is trouwens, voor Ziggo begrippen.
Wat ik wel echt leuk vind is, het moest vorige week even op gang komen, maar Ik Vertrek XL. Dat is wel echt vintage Ik Vertrek. Omdat die mensen zijn zo ongelooflijk naïef en opgewekt. En het lijkt wel alsof ze nog nooit iemand hebben gezien die naar het buitenland is geëmigreerd. Of ze, bedoel, er worden.
En ze hebben nog nooit van Ik Vertrek gehoord.
Nee. Ze gaan met z'n vijven, willen ze een huis kopen. Er wordt niks op papier gezet, want het moet allemaal in goed vertrouwen. En het zijn vrienden van vrienden van vrienden van vrienden. Nou, het huis staat op instorten. Er zijn geloof ik 88 Italiaanse erfgenamen die dat huis moeten gaan verkopen. Die nog een jaar de tijd hebben om het zwaar te maken. Ja, dat vind ik. Dat nu met de tweede komt het op gang. Bonaire is ook een zootje waar het andere deel van de afleveringen zich afspeelt. Dus dat vind ik echt wel goed gevonden.
Je bent dat jingle vergeten in te starten voor Angela Cetelage.
Misschien wel, maar
kan straks ook nog wel iets anders.
Zometeen. Laten we doorschakelen naar RTL. Je hebt natuurlijk Jinek al genoemd. Hoogste score van de talkshows.
Ik lag wel tot dat schommelde. Dus dat het niet. Het maakt echt uit wat ervoor zit. Dat zie je sowieso bij RTL wel. De lead-in is heel erg bepalend voor wat de talkshow daarna doet. Kijk ook Humberto in het weekend.
Ja.
Op zaterdag zit hij heel laat met een hele slechte lead-in ervoor. Nou, dan krijg je een hond. Op zondag zit er een mooie lead-in voor met weet ik veel. En dan kijken 750.000 mensen.
Maar tijdstip ook niet helemaal af. Hoe heet het uitsluiten. En hoe heet het ook? zaterdagavond is natuurlijk nieuw. Op zondagavond is natuurlijk echt de groep die ernaar wil kijken. Is het wel gewend dat Umberto zo rond 10:15 begint? Ik was het zaterdagavond ook vergeten, moet ik je zeggen. Dat hij nog kwam om 10:30.
Nou ja, en door de week hebben ze natuurlijk RTL Boulevard. Wat wel steady is op de vooravond. Maar daarna heb je ook bijvoorbeeld Opvoeden Doe Je Zo met Robert ten Brink. Daar keek jij vorige week nog naar uit.
Nou, ik was wel benieuwd. Maar wel dat ik dacht van wat moet RTL nu met een opvoedprogramma? En Robert ten Brink buiten een liefdesprogramma en buiten Weekend Miljonairs is ook nogal raar. Nou, dat bleek. Het is een programma wat niet de moeite van het kijken waard is. Mochten mensen dat nog willen terugkijken. Het is heel raar opgezet. Het zijn 8 gezinnen die allemaal zogenaamd een andere opvoedstijl hebben. Waar dan een soort etiketje is opgeplakt. Van de ene is heel erg streberig en de andere is juist weer heel erg makkelijk. En we hebben een christelijk gezin natuurlijk en een wat ander gezin. Die moeten dan opdrachten uitvoeren. Dus het wordt een soort spelletjeshow met opvoeden. Die moeten de anderen dan weer beoordelen. En hou je vast, als prijs mag je dan als de stellen die tot de meest effectieve, niet de beste, hè, want het gaat niet om voeden, doe je allemaal zo, maar het is de meest effectieve opvoedstijl, die mogen dan een weekendje naar Frankrijk en de kinderen van die anderen gaan opvoeden.
Is dat echt zo?
Een beloning?
Wauw.
Het is dat je echt denkt, nou, oké, het zal wel. Robert ten Brink moest het ook allemaal uitleggen. Nou, bij de eerste zin had ik al het idee dat hij er zelf ook totaal niet meer in geloofde. Maar ja, dit ook maar in zijn maag gesplitst had gekregen van RTL.
Ja.
Er zit een pedagoog naast die in mij het slechtste boven haalde. En ik dacht, nou, ze zou zo in het panel van MAFS kunnen. Als seksuoloog zo ongeveer. Nee, ik heb het aan zitten kijken en ik dacht echt van, nou, ik snap niet hoe Robert ten Brink hier ja tegen heeft gezegd. En ik snap ook niet dat RTL dit wilde hebben.
Dit is niet per se een programma dat past bij mij. Ik heb geen kinderen.
Nee, ik heb dus wel kinderen. Jij hebt ook kinderen. Uh-huh. Maar het gekke vond ik dat ik me in niet één van die stellen kon herkennen.
Nee, ik ook niet. Want volgens mij heeft iedereen, daarom vond ik ze zo geforceerd aandoen. Want iedereen, ten eerste pas je bij ieder kind al wat anders toe. Qua hoe je ermee omgaat, toch? Bij de een moet je wat strenger zijn, bij de ander kun je wat meer laten vieren. De andere moet je wat meer aansporen. En heb jij een stickertje wat je op jouw opvoedstijl plakt?
Ik doe maar wat.
Ja, bij mij zou ik illusieloos, zou ik het willen noemen, zo ongeveer.
Ik heb dus, dat wilde ik zeggen, maar toen brak jij mij heel onbeleefd af. Nee, ik heb het gewoon even bij een collega die kinderen heeft gevraagd van, hey, hoe heb jij hier naar gekeken? En zij zei ook van, ja, ik snap dat het niet voor jou is. Maar ik heb gekeken en ik dacht van, hey, nou, wat ga ik krijgen? Maar er is niet een manier van opvoeden, dus de titel is al een beetje gek van opvoeden doe je zo. Nee, iedereen heeft een beetje zijn eigen stijl. Of geen stijl en doet maar wat. Dat kan ook.
Dat is 90% van de mensen, hoor.
Ja, dat weet ik niet. Maar ja, zij zei ook van ja, ik weet niet voor wie dit nou bedoeld is.
Nee, en sowieso.
Of is het wel voor iemand bedoeld?
Wat ik er ook echt goedkoop aan vind is dat het ook een beetje wel ze monteren die opdrachten die ze moeten doen. En dan mogen de anderen die beoordelen. Ja, dan weet je al wat er komt. En dan hoop je natuurlijk op vuurwerk. Dat er een geruzie ontstaat. Dat ontstond een beetje deze uitzending. Maar ik geloof dat het de komende week nog erger wordt.
Wat ik vroeger wel heel leuk vond, was dat ene programma waar je zo'n nanny had, die heel streng was en die ontspoorde kinderen eens eventjes bij de kladden ging pakken.
Joe Frost.
Ja, daar keek ik echt met heel veel plezier naar.
Maar dat is toch jaren 90 televisie, dat nou kan nu toch niet meer.
Hoezo niet?
Ja, gewoon omdat sowieso ga je niet meer zo met mensen om op televisie, want dan wordt een kleine doosbedrijf
en zo. En dat kind apart zetten en een beetje hardhandig op de onderste tree. Ik geloof niet dat dat... Nu dat gezin met die Afrikaanse opvoedstijl hebben we daar nu voor, geloof ik, in dit programma. Nee, maar je verlangde wel spontaan terug naar Nanny Joe, die gewoon die lastpakken netjes in het gareel kreeg.
Verder bij RTL, wat gek genoeg flopt, is Lego Masters.
Nou ja, daar had ik een theorie, die had ik voor mij naar jou toegestuurd. Daar is gewoon te veel gewijzigd aan het programma. Plus, je krijgt heel veel kindertelevisie, of ja, hoe noem je dat? Televisie waarin kinderproducten centraal staan. Ja, de overkill en dan tot je nieuwe presentatoren neerzet.
Snel, ook achter elkaar, al die seizoenen.
Ja.
Weer Lego Masters.
Precies, dit had ook wel even gewoon een half jaar of een jaar op de plank kunnen blijven liggen en even wat anders.
En Lego doe je volgens mij, tenminste als ik naar mijn kinderen kijk, in de winter, niet in de zomer.
Zou ook zomaar kunnen. Daarbij is Ruben Nicolai natuurlijk wel een meester, of je nou heel erg leuk vindt of niet, in het van niet iets maken.
Ja.
En in principe is het natuurlijk, je ziet mensen Lego bouwen. Zo spannend is dat allemaal niet. En daar is Jamai misschien toch iets te lief en te kleurloos voor. Om daar nou echt hele leuke televisie van te maken.
Ja, terwijl Jamai wel in het Hollands Got Talent vindt passen. Budding moet ik wel een beetje aan wennen. Maar,
vrijdagavond bedoel je?
Ja.
Hollands Got Talent.
Ja, dat is op de vrijdagavond. Ik moest even denken. Ja, want ik vond Jamai altijd al heel goed bij The Voice. Dat hij dan backstage deed. En hij was volgens mij wel netjes. En daarna is Geraldine dat gaan doen. En dat sloeg helemaal nergens op. Dus je ziet wel dat Jamai talent voor dat soort snelle backstage gesprekjes heeft. Sowieso vond ik heel Hollands Got Talent wel geslaagd. Ik vind Mark Marie echt gewoon een prima toevoeging aan de jury. Die maakt de opmerking die hij altijd maakt, maar dat past gewoon. Dat geeft het programma sfeer. Ja, en wij waren heel erg bang voor, ik ben even zijn naam kwijt, Edson de Graza. Maar ja, die past volgens mij daar prima tussen. Hij pakt een beetje de rol van degene die het woord doet van de jury.
Ja, die dicht bij jonge kandidaten staat en weet hoe ze hun optreden moet beoordelen.
Ja.
Gruwelijk. En
ja, precies.
Dope, geloof ik, dat hij ook een keer gebruikte.
En het mooie is, dat vinden wij ook gewoon een beetje een raar taalgebruik, zou ik het zo zeggen. En dat vindt Mark Marie ook. En die benoemt het dan ook. Waardoor je niet dat dance gevoel hebt. Dat je denkt van, wat zegt Timor nou weer? Nee,
you nailed it.
Ja, you nailed it. Ja.
Is daarna wel een staande uitdrukking geworden.
Ja. Ja.
Nee, maar hoe heet het? Ja, het is niet helemaal mijn programma. En waar ik wel echt moe van word in dit soort programma's zijn de geïngestudeerde toneelstukjes. Dat je dan weer dat begin met die druk op die knop. En dat er dan weer, geveegd moet worden door Ed's. En nou ja, Jamai en Buddy hebben dan zo'n van, ja, is het Jamai of Buddy of is het Buddy of Jamai? Daarvan denk ik echt, jongens, kom op. Iets ambitieuzer op dat vlak mag echt wel. Ja. Dit soort toneelstukjes die hadden we in de jaren 90, vonden we ze leuk. De jaren 80 vonden we ze helemaal leuk. Maar nu, 2022, verzin iets anders.
En ik wilde nog, want we hebben het heel kort over Humberto gehad. Ik vind het heel leuk dat Humberto terug is. Alleen ik vind, hij moet stoppen met onderwerpen die al de hele week besproken zijn. Dus hij op zaterdag begon die ook weer over de asielcrisis, weliswaar. Met het filmpje van Danny Gozen, dat die asielzoeker die niet buitenlands. Die man die een hekel had aan. Of hekel, weet ik niet. Die niks met asielzoekers te maken wilde hebben, omdat hij geen buitenlands sprak.
Is dat ook een moeilijke taal, hè?
Ja, buitenlands is een moeilijke taal.
Ja.
Maar dat filmpje was al een week oud. En dat heb ik echt de hele week overal voorbij zien komen.
Het enige originele naam was dat Danny Gozen natuurlijk zelf zat. Maar het had niet meer gehoeven. En op zondag, wat ik eigenlijk de leukste uitzending vond, daar zat 18 minuten asielcrisis met Gijs Rademaker. Ik heb het gewoon geskipt.
En Dijkhoff.
Ja, ik zit er gewoon niet meer op te wachten. Ik wilde inderdaad Formule 1 wilde ik dan even zien. Hij had echt een heel leuk dingetje met de Voice is weg. Dus we gaan 5 mensen op straat laten zingen. En eentje mag volgende week zaterdag bij mij in de studio optreden. Dat vond ik echt leuk gedaan. Dus daar zaten allemaal dingen. En waar ik echt heel blij van werd, want dat wordt gewoon overal op televisie uiteraard genegeerd, maar Peter Heerschop zat er. En natuurlijk kent Humberto Peter Heerschop, dus dat is wat makkelijker. Maar die stopt na 20 jaar met zijn column op Radio 538. Het is het radiootje. dat was nou iemand waarvoor je de radio op vrijdag op 538 aanzette.
Ja, klopt.
En dat zijn maar heel weinig momentjes op de radio. Dus ik snap ook niet waarom zij hebben gezegd, we willen hiermee stoppen. Want hij liet dat fragment ook nog zien van die aanslag in Utrecht in de tram. Op dat moment weet hij precies de juiste woorden te vinden. Sterker nog, ik hoorde het en was weer opnieuw ontroerd. Ik zat niet te huilen hoor, maar ik voelde het wel weer. Ik vond het heel fijn dat nog even gewoon echt wel op een podiumpje werd gezet. Edwin Evers deed zijn woordje op de kamer. Vervolgens kwam Marianne Timmer, waarvoor dat rubriekje altijd was natuurlijk.
Lieve Marianne, precies. Het, ja.
Kwam dan een keer een brief voor Peter Heerschop. Dus ik vond, daar zat creativiteit in, daar zat liefde in. Ik vond het mooi dat afscheid er daar was. En ook nog voor 750.000 mensen.
Nou ja, zondagavond weet je hem te vinden, wat we net al zeiden. En zaterdagavond is het gewoon heel laat en vond ik het te weinig onderscheidend. En waar ik wel ook vind dat hij een beetje voor moet oppassen, is als hij zoals zaterdagavond die man van de Jumbo aan tafel heeft, die van Eert. Dan wordt het al snel heel erg ons kent ons. En dan gaan alle kritische vragen gaan compleet overboord. Nou is Humberto al niet de meest kritische interviewer. Maar dan wordt het echt wel op het slijmerige af. En dan heb je het idee dat je soms naar een soort teambuildingsdag van de Jumbo staat te kijken. Van ja, je bent een echt mensenmens. En oh ja, je steunt, Max al heel lang, hè. En dan is er nog een filmpje met de prins. En daar wordt ook weer even heel hard gelachen. Want ja, we kennen elkaar allemaal heel erg goed. Dat is van die televisie, daar voel ik me altijd als kijker enorm buitengesloten.
Maar ik vind wel, Humberto kan dat in het weekend. Alleen dan moet hij af van ik vind
het nieuws.
Dit,
hij moet gewoon lekker een late night programma maken met veel muziek. Ja. Ja, dat denk ik ook.
En als er dan echt iets groots is gebeurd waarbij je op dat moment echt, dus als er op zaterdag iets gebeurd is wat je moet bespreken, dan snap ik dat je het doet. Maar niet iets wat de rest van de week ook al wordt besproken.
Maar één ding moeten we niet vergeten van RTL, hè? Fout maar goud. Dat vond ik echt
fantastisch, hè? Vond je dat?
We opvoeden doe je zo dat we daar een dieptepunt mee hadden, maar fout maar goud. Dat vond ik echt wel het dieptepunt, ja. Dat was zo verschrikkelijk infantiel. En dat Chantal Jansen zich daarvoor leent, samen met Marieke Elsinga, die nog even snel naar een cursus hoe doe ik zo overdreven mogelijk was gestuurd. Nog overdrevener dan normaal. Hoe ze het verzonnen kregen, ik verbaas me
even. Even voor de mensen die het wel gemist hebben, waar gaat het programma over?
Nou ja, het is gewoon weer dezelfde potpourri aan eigenlijk liedjesfragmentjes en alle de filmpjes die ze nog hadden uit de jaren 80, reclamespotjes. Nou ja, daar worden wat spelletjes en wat vragen omheen bedacht. En als uitsmijter heb je een finale spel waarbij mensen een kies moeten trekken uit de grote mond, de fictieve grote mond van Gerard Joling.
Waarbij de tanden veel te niet wit zijn.
Als je de verkeerde kies trekt, dan klapt die dicht.
Maar zoals Evelien zei, er hebben nog best veel mensen naar gekeken.
Ja.
Met plezier.
Dat waag ik dus te betwijfelen met plezier, want ik was er ook een van. Maar ja, weet je, dat maakt niet zoveel uit. Er keken ook een miljoen mensen naar Marble Mania. Wat ook echt het meest wanstaltige format van 2020 en 2021
was. En 3 miljoen mensen een hole in the wall. Nou moet ik zeggen dat ik ietsje minder kritisch ben. Ik vind het ook wel infantiel.
Het is ook een leeftijdsverschil, denk ik.
Maar ja, de muziek die is gestoeld op de foute 1500 van Q. Als je naar een serieus muziekprogramma, dan krijg je al die doodgeslagen liedjes die in de top 2000 allemaal voorbij ziet komen. Daar zit ik dan niet meer op te wachten. Maar dit vond ik dan wel weer qua muziekkeuze leuk. Dus ik kon wel lekker meespelen in het spelletje. Ik vond het ook overdreven. Ik vond het ook over de top. Ik heb dus niet met tegenzin gekeken. Zoals ik wel naar, maar we gaan straks naar de FPS toe.
Ja,
naar
nu eigenlijk.
Hoe heet dat? Dat je een jaar opgesloten zit. Hoe heet dat programma?
Een jaar van je leven.
Nou, ik heb tot de eerste reclamebreak gekeken. Het voelde als een jaar van mijn leven.
Nou, we zijn bij SBS aanbeland. Ik zei, qua scores doen ze het niet slecht.
Nee, maar het is de eerste week. En dan moeten we altijd nog even naar de tweede week kijken.
Nee, zeker.
Er hebben nu, denk ik, heel veel mensen naar Rob Kems gekeken. Omdat ze even wilden zien hoe die deed als Linda. Dus ik vrees dat die volgende week onder die 600.000 duikt.
Over Rob Kems en Linda gaan we het zo meteen hebben.
Ja, okay. We mogen niet Rob Kems en Linda nu zeggen.
En Linda, ja, ik moet zeggen, ik vond, maar dat had je geloof ik ook rondgetwitterd. Ik vond Miljoenenjacht 1,1 miljoen. Ik vond het niet heel veel.
Wat begreep je niet aan? Dat we gaan het zo meteen over Rob en Linda hebben.
Grip het eruit dan. Ja, want dan moet je anders over.
Ja, zeker.
SBS. Nee, SBS. Ja, VI doet het gewoon redelijk stabiel, denk ik.
Ja.
Ik zag daar wel weer het gelijk in. Van Joep van het Hek bevestigd. Die heeft zo'n hele theorie dat het succes van RTL 4 in de jaren 80 gestoeld was op het feit. Eigenlijk een 4-jarige kleuter die kijkt omdat hij het bevestigd wil worden in wat hij al weet. En wat hij al een keer heeft gezien. Als je het iedere avond kijkt, dan komen daar wel iedere keer dezelfde onderwerpen, dezelfde meningen, dezelfde dingen voorbij, zo ongeveer.
Ja, maar dat is inderdaad, dat is wat je bij VI wil. Dat is gewoon dat er een slecht filmpje voorbij komt. Tot Johan Derksen een foute anekdote, maar niet te fout vertelt.
Daar nog even een grapje over maakt. Ja. Even hint op de kaarsrel.
Ja, en dan
even wat zegt over de boeren. Even wat zegt over de asielzoekers. Even Rutte.
Gijp die lacht.
Ja.
En nou, dan ben je er wel. Oh ja, Genee die een beetje zit te stoken. Dat is wat je wil zien daar. Ja,
dat is inderdaad. Maar goed, ik bedoel, ze scoren hartstikke steady. Ja. Dus voor SBS is dat prima.
Beter dan op één, deze week in ieder geval.
Ja. Ja.
Jij hebt een lijstje. Wat was er nou meer op SBS?
7:30 is weer begonnen.
Ja, daar zag je dat het meer geformateerd was. 7:30.
En weet je wie die format heeft bedacht?
Nou, vertel.
Geformateerde. Dat heb ik me laten vertellen dat het John de Mol zelf is. En zijn secondant in de directie.
Ah.
Ik moest wel lachen dat Johan Derksen van de week zei dat Jeroen Pauw er geen klap van kon met dat hij een wanproduct afleverde. Nou begreep ik dat Jeroen Pauw niet zo heel veel te zeggen heeft achter de schermen, maar dat het vooral de directie is van Talpa die vertelt wat ze moeten doen op welk tijdstip.
Maar wat ik begreep is dat je dus op vaste dagen vaste soorten onderwerpen krijgt.
Die rubriek hebben zij bedacht.
Ja.
Dus maandag sport, woensdag de regio zag ik. Donderdag is er een item van Late Night uit de mottenballen gehaald. Gerard Ekdom die iets zegt over muziek.
Ah ja.
Alsof het programma daar niet aan ten onder is gegaan.
Het is maar een idee hoor. Dat die directie dan gewoon dingen inplant van waar het hoort te staan op de zender. En contractonderhandelingen doet. En dat ze dan aan Jeroen Pauw vragen of die dan over dat format wil nadenken. Hoe je een late night talkshow maakt. Of in dit geval een vooravond talkshow. Ik denk dat Jeroen Pauw daar net iets meer van weet dan nou ja, de basis van
Erland Galjaard, die om 3 uur 's nachts appt, begreep ik. Of mailt naar zijn redactie.
Ja, sowieso is dat een trend onder SBS of Talpa-directeuren. Dat ze dan s'nachts om 3 uur even een mailtje gaan sturen.
Nou, ik vond het echt tamelijk ontluisterend. Maar ik weet het. Je ziet het.
7:30 aan zich.
Heel 7:30. En ook hoe het achter de schermen gaat. En dat ze daar ook echt nooit wat van leren. Ik bedoel, je hebt de beste talkshow host van Nederland daar staan. Die heus wel een talkshow kan produceren. En je laat het zo. Nou ja, je timmert het gewoon alvast weer dicht. En dit moet en dat moet. Nou ja, je ziet wat voor succes het is.
Dat is gewoon zonde.
Maar goed, we mogen het dus niet over Linda en over.
Dus we gaan gewoon door.
Rob Kems hebben.
Nee, straks gaan we het over Linda en Rob Kems hebben. Maar eerst dit.
Dit is het radiohoekje.
Je mag meepraten.
Dus Angela, even je mond houden alstublieft.
Want de nieuwe programmering van 3FM is bekend, Mark.
Ja, op zich is dat nog niet zo spannend. Maar ja, er gebeuren wel wat dingen.
Nou, niet zo spannend.
Nou ja, als in de nieuwe programmering.
Nee, maar de zenderbaas, die doet Menno de Boer, die komt van 538 en doet een soort Erik ten Hagje.
Ja, die neemt Anthony en weet ik veel hoe al die andere spelers
die heet, voetballers.
Hij heeft Barend van Delen natuurlijk al overgehaald om daar naartoe te komen. Nou, zijn maatje Ivo van Breuken, die komt ook. Die gaat Sander Hogendorf vervangen op die...
Tussen
1 en 3, dankjewel. Ja. 1 en 4 zelfs. Dat tijdstip gaat hij...
Waar gaat Timo Perlin dan heen?
Die doet van 12 tot 1. Doet een uurtje.
Okay.
Nou ja, Jamie de Ruiter, een talent die trouwens wel bij de NPO al heeft gezeten. Maar een talent van 58, die stapt ook weer over terug naar 3FM. Dus ja, dat wordt daar een hele enclave van oud 58 mensen die daar komt te zitten. Wat opvallend is. Ik heb Barend en Nelly, want Barend gaat het niet solo doen. Dat wordt een duo show in de middag. Die heb ik ook even gesproken. Ja, zij gaan dus die middagshow doen en dat wordt echt een duo show. Ja, wat zij vertelde was, dat zij gewoon een heel ander programma. Dus niet meer dat gewoon die kranten af gaan lopen. Nee, ze willen gewoon met elkaar wat er onder de luisteraars leven. En ik zat daar bij die twee en ik merkte dat daar echt wel een soort van strijd met elkaar aan de gang was. Maar dan in een positieve zin. Dus niet elkaar afzeiken. Maar het zijn echt twee totaal verschillende mensen. De een komt uit Amsterdam, de andere uit een SGP-gezin. En dat dan met elkaar in gesprek. En wat ik begreep, ze hebben een podcast gemaakt om even te kijken van... Hey, hoe gaat het? Gaat het lekker met elkaar? En anderhalf uur hebben ze met elkaar lopen kletsen. Ja, volgens mij kan daar best wel wat leuks gaan gebeuren in die middag bij 3FM. En ja, ik vind het ook wel mooi dat ze met Ivo van Breukelen toch ook wel meteen een ervaren radiomaker die ooit Marconi talent is geweest. Of dit gaat lukken, ja, dat kan je vooraf niet zeggen. Hartelijk nog
ik
wat?
Ik heb niks toe te voegen. Ivo van Breukelen, zeg maar niks.
Nou, de avondploeg, toch?
Van de avondploeg. En hij is ook de stem geweest van de Shownieuwse zomereditie.
Oké.
Okay. Nou, en dat was een doorslaand succes.
Ja, zeker. Dan was er zondag de terugkeer van Linda de Mol bij Miljoenenjacht. En waar op zaterdag Rob Kemps nog de honneurs waarnam in Ik hou van Holland.
Goedenavond, hartelijk welkom bij dit gloednieuwe seizoen van Ik hou van Holland op de zaterdagavond. Geen moeilijk gedoe, maar oer-Hollandse gezelligheid. Een stiknerveuze presentator, zo is het ook. En natuurlijk muziek, zoals altijd briljant vertolkt door de Ik hou van Holland band.
Hier zijn de beroemde 26 gouden koffers en natuurlijk Linda de Mol.
Dank u wel. Goedenavond allemaal. Oh. Ik dacht ik ga niet vol schieten, nou dat is niet gelukt. Dank u wel, wat ontzettend lief. Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat ik een tijdje uit de relatie ben geweest. Maar dankzij de steun en lieve berichtjes van een heleboel van u thuis kan ik oprecht zeggen dat ik heel veel zin heb in dit gloednieuwe seizoen van Postcode Loterij Miljoenenjacht.
De stelling luidt, Linda de Mol moet Rob Kemps maar bellen voor nog een seizoen Ik hou van Holland. Mark?
Ik ben kwijt hoe die stelling nou bedoeld is. Maar,
Sarcastisch, denk ik.
Nou,
of cynisch.
Of oprecht.
Als je Matthijs van Nieuwkerk moet vervangen, dan zie je dat is moeilijk. Als je Edwin Evers moet vervangen, dat is moeilijk. Als je Linda de Mol moet vervangen, is dat ook moeilijk. Ik zie in Rob Kemps nog niet de beste presentator ooit. Maar ik vind wel, ja, je kan het nog niet gaan zitten vergelijken met Linda de Mol natuurlijk. Dus ja, dit is bijna onmogelijk om dat perfect te doen. Hij vult het op zijn eigen manier in. Ja, het is voor mij heel erg wennen, maar voor mij moet hij er ook gewoon nog echt in komen. Ja, je had voor mij wel iets in je kom geschreven, maar dan weet ik even niet meer wat dat precies was. Ja,
weet je zelf
dat
wel.
Dat in de leer moet bij Linda, weet je.
Nou, dat zeker, maar ja, ik vind het moeilijk om daar nu keihard over te oordelen, omdat het gewoon niet te doen is natuurlijk.
Nee. Linda, nou, laten we beginnen bij de positieve. Hij heeft duidelijk iets geleerd van de wheel. Hij schreeuwt niet meer.
Nee.
Je zo hoorde het net ook in de aankondiging. Hij bleef heel rustig. Hij was eigenlijk heel keurig, maar daardoor was het ook allemaal wel een beetje zieloos. En ik snap best dat het heel moeilijk voor hem is. Maar ik blijf me echt afvragen waarom Rob Kemps in zo'n mal van zo'n ontzettend groot showprogramma geduwd moet worden. We hebben gezien dat hij dat bij The Wheel, nou, dat hij daar niet meteen enorm voor geschikt is. Ik bedoel, hij is een feestzanger, hij kan een massa meekrijgen. Maar zijn echte kracht ligt toch echt bij een programma als Chansons. En ik snap niet dat ze dat bij SBS, ik wilde zeggen RTL, maar bij SBS niet onderkennen. En misschien, je zou het ook heel kunnen omdraaien dat als ze hem dat seizoen Ik hou van Holland laten presenteren, dat er weinig kans is dat Linda niet terug kan komen. En dat het in ieder geval niet is dat ze wordt ingehaald door de vervanger. Maar ik, ja, nee. Ik vind echt weer zo'n gemiste kans. Ik bedoel, er hebben nu 600.000 mensen gekeken dit weekend. Dat worden de volgende week denk ik minder. Want er waren er vast een hoop bij, zoals wij, die even wilden zien. Hoe doet hij dat dan? Nou, dat heb ik nu gezien. Ik bedoel, ik heb ook de hele avond weer die vreselijke Leo Alkemade aan het werk moeten zien daar.
Wat is daar mis mee?
Ja, gewoon totaal.
Maar wel is een vriend van je, laat gaan.
Echt verschrikkelijk. En ook in te veel programma's van...
dat wel.
Is precies hetzelfde niet grappige kunstje doen. Ik heb een zwak voor Jeroen van Koningsbrugge die ik... Ja, die vind ik wel leuk. Als een van de weinigen in Nederland, geloof ik.
Die doet hetzelfde kunstje.
Die doet hetzelfde kunstje, maar die doet het al vanaf het begin. En daarom zeg ik, ik heb een soort rare zwak voor hem. Dat vind ik dan nog wel grappig. Maar voor de rest, ja, ik hou van man. Het is al 3 seizoenen op zijn laatste benen loopt het. Laat gaan.
Het is wel dat ze nu ook kandidaten hebben die ze ook voorstellen. Dat ze dan zeggen, jij bent al 2 keer geweest. Jij bent al 1 keer geweest.
Ja, dat. En dan gaat Georgina Verbaan staan schreeuwen naar... Patrick Martens, nou echt man.
Dat spelletje is gepikt van Alles mag op vrijdag.
Ja, maar voor mij deden ze dit ook al heel lang. Maar goed.
Echt, en dan staat er zo'n QC waarvan ik echt denk... nou oké, die heeft ook de avond van zijn leven... want die wordt weer een keertje als BN'er ergens neergezet.
Daar word ik ook een beetje moe van... tot de hele tijd naar een of andere vage YouTube...
Nou, dat vond mijn zoontje dus van 11... die vond dat helemaal fantastisch, want die kende alleen QC...
Ja, mijn kinderen van 11 die kijken mee op televisie. Dus ken die alleen QC?
Ja, en Leo Alkemade.
Oké, dan ligt dat gewoon aan de opvoeding. Misschien moet jij even naar Robert en Brink toe.
Er is dat wel bezuinigd, hè? Want ze hadden normaal altijd 4 achter de
ja, klopt,
desk
ja.
staan. En zijn er nu
scheelt
drie.
Weer.
Ik, is ook ja. al een tijdje, toch? Of?
Ja, ik denk dat dat een overblijfsel is van corona. Ja.
Ik zag wel, en dat moet ik eerlijk toegeven, dat op social media... Dus wij hadden een bericht uiteraard gemaakt over... Ik had een bericht gemaakt over de kijkcijfers van Rob Camps en hoe dat dan ging. En ik zag heel veel positieve reacties juist over dat zij vonden dat hij het leuk heeft gedaan. Nou is Rob Camps voor mij ook gewoon belachelijk populair. Dus kan hij misschien toch wel een beetje daarmee wegkomen.
Het is onmiskenbaar iemand die de gunfactor heeft. En als je fan bent van hem, dan vind je het natuurlijk allicht dat hij het goed doet. Ja. Maar sommige mensen brengen iets extra's in een programma. Kijk naar 5 Days Inside. Dat hadden we bij RTL net nog niet genoemd. Daar gaat Eddie Zoe naar een revalidatiekliniek. Ja, dat zijn treurige verhalen. Tuurlijk gaan mensen zijn daardoor geraakt. En dan vinden ze dat Eddie het ook heel goed doet. Maar zet Bo daar neer en je krijgt een programma wat net 3 verdiepingen hoger is. Ja, dat geldt bij Ik hou van Holland ook.
Dat gezegd hebben, dan kunnen we natuurlijk heel makkelijk naar een miljoenenjacht toe. Linda de Mol ging er staan. Kreeg een ovatie, deed even 3 zinnetjes. En daarna, ja, je zat gewoon naar een miljoenenjacht te kijken zoals het altijd hoort. Ja. En ja, dat was gewoon ja, topkwaliteit. Ik ken geen één presentatrice op de Nederlandse televisie die dit beter zou doen. Niemand.
Nee. Nou, ook bijna geen presentator.
Nee.
Gelukkig dus... is er maar 1 categorie bij presentator, presentatrice, dus de televisierster. Maar dat terzijde.
Nee, dat doet ze gewoon echt van weer. En hoe ze dat deed ook met gewoon die 3 zinnen bij het publiek. Dat was ook gewoon prima. Dat moest ook niet meer zijn. Dat was het prima.
En... Ja, maar ook al die tussendoorgesprekjes hè, met zo'n kandidaat die dan van de tribune af moet komen. Waar ze dat eventjes moet volkletsen. Maar dat het niet volkletsen is, maar dat het gewoon spanningsopbouw is. Ja. Zo goed gedaan. Ze staat daar in een arena met 1000 man publiek. Maar ze komt toch zo recht... de huiskamer binnen, dat ze jou in je warme stoel ook aanspreekt.
Ja, en ook weer zo'n overgang naar Winston, die ze al 85 miljoen keer heeft gemaakt en waarvan je precies weet wat er komt, maar dan toch weer zo'n uitdrukking met een dikke stift, een dik bedrag. Het is allemaal zo soepel, het is allemaal zo makkelijk. Het lijkt allemaal zo makkelijk en dat is het niet. Dus nee, dat deed ze gewoon echt hartstikke goed.
Ik had wel een klein beetje cynisme toen ik zat te kijken. Er kwam een 25-jarig meisje in de finale. Die mocht het kofferspel spelen. En Linda die ontfermde echt zich over haar. Beschermde haar een soort van. Ja, en dan schiet toch af en toe Jeroen Rietbergen door mijn hoofd. En 25-jarige vrouwelijke kandidaat aan het televisieprogramma. Maar dat was een klein beetje cynisme van mijn kant.
Had ze die maar beschermd, wilde je zeggen?
Nee. Het was gewoon het schoot.
Ja, dat bedoel je toch?
Nee, het schoot door mijn hoofd. Maar want waarom ik dit ook zo mooi vond. Dus Linda stond weer gewoon als Linda. En toen die rel net begon, toen reageerde ze bijvoorbeeld ook op jou. En ik dacht, hè, Linda de Mol die een sneer gaat uitdelen aan Angela de Jong. Die is columnist. En ik wil je alle macht toe. Maar waarom reageert ze op jou? Dat is gewoon zo niet Linda. En door het nu gewoon met een paar zinnetjes te doen. En voor de rest geen gedoe eromheen. Dat is wat Linda is natuurlijk.
Staat ze erboven.
Ja,
ik dacht echt weer, gelukkig, presenteren is wel een vak.
En dat is een sneer naar Rob Camps, toch?
Nee, het is eigenlijk een veer naar Linda.
Ja, en een sneer naar Rob Camps.
Nou, hij is nog niet op dat niveau. Maar als we dat toch aan het uitdelen zijn. Ik vond dat Winston dat live stukje heel goed deed. Hij denderde daar die woonkamer binnen. Ja, het zit een beetje met je oren te klapperen, heb ik het idee. Maar ik vond dat hij dat knap aan elkaar kletste. Er zaten twee mensen totaal verbouwereerd. En hij komt daar binnen met felle lichten en twee camera's. En ja, hij kletst dat echt heel gezellig.
Als hij 25 jaar nog niet kan, dan zou er wel wat mis zijn.
Dit,
ik heb gezept. Ja. Ben ik weg bij dat.
Oh, nou, ik vond het ook leuk. Iemand die nog bij zijn moeder woont en die dan die prijs wint. Maar
dat heeft niks met winsten te maken.
Het was wel een lullig bosje bloemen als je het toch gekeken hebt. Vond je niet?
Ik let nooit op bloemen, dat interesseert me zo weinig. Nee, ja, maar Winston is echt... Dit is gewoon wat hij prima kan, dat empathie laten zien. Ik weet niet of het gemeend is, maar hij kan het heel goed laten zien.
Dat is ook een sneer, toch? Of niet?
Nou ja, als ik zeg Winston empathie en dan vervolgens doet hij bepaalde dingen waarmee ik denk, oh, nou, dat is niet zo heel empathisch, dan is dat voor mij niet oprecht.
Laten we dit alles positief afsluiten.
En nou hebben we het nog niet over een jaar van je leven gehad, hè?
Oh, ja, daar moeten we het zeker over hebben. Daar heb ik met open mond naar zitten kijken namelijk. Een jaar van je leven.
Dat had eigenlijk bij SBS moeten, denk ik.
Nee hoor, dat doen we nu.
Oké, okay, nou, prima.
Een jaar van je leven.
Ik denk dat er een apart bakje is bij castingbureaus. Waarop gewoon staat, deze mensen zijn echt heel dom. Die kunnen geen drie getallen bij elkaar optellen. En ook niet 99 door drie delen. En die stoppen we allemaal in zo'n programma. Want die geloven ook nog dat ze dan een miljoen krijgen of kunnen verdienen. Waarvan je toch als kijker weet. Een miljoen is nooit een miljoen bij John de Mol. Daar gaat, er ging gisteravond al rap. Voordat ze in dat huis zaten, was er 30.000 euro af. En ik las vanochtend bij ons in de krant, want zo goed heb ik me verdiept in dat format. Ik geloof er zo ontzettend in, maar niet heus. Dat iedere fles cola die ze willen kopen, die gaat ook van dat bedrag af.
Ja, klopt.
Jezus.
Ja, dus ze mogen blij zijn als er nog 10.000 euro over is.
Hoeveel man zitten er in dat huis?
40. Tenminste 39. Want die eerste is al afgevallen voor de poort.
Ja, die kon geen 117
uit. Een jaar onderhouden voor 39 man. Dan kom je redelijk richting een flink bedrag. Nou ja.
Ja, en die prijzen gaan ook geloof ik nog. Het is niet een fles cola. Dan moet je 4 keer die fles cola betalen geloof ik. Of meer. Of 10 keer. Of weet ik veel.
En dan krijg je freeway.
Het is echt...
Nee, ja, wat mij... Vooral opviel was het contrast. Dus bij Miljoenenjacht had je echt een leuke winnares, een leuke thuiswinnaar. Daarna kwam je, nou ja, je hebt het ook in je column geschreven, de moeder die het huis in ging. Want ze liet haar kinderen achter. Ze ging een jaar weg. Want ja, ze wilde nieuwe borsten hebben.
Nu was het tijd voor haar. Zij wilde nu de nieuwe borsten. Ja. En een scooter voor het kind en paardrijles.
Ja, oké, dat is nog sympathiek, een scooter voor het kind.
Maar eerst kwam die borsten in ieder geval.
Ja. En ja, zo waren er allemaal van dat soort rare mensen. Hoe heb je ze gevonden? Het is echt...
Bij mij thuis werd er gereageerd... Oh, ik dacht altijd dat ik slecht was in rekenen. Toen zei ik... Ja, vergeleken met iemand in een tijgerlegging... die zijn kinderen achterlaat in een flatje bij haar ouders. En
om een stel nieuwe borsten te gaan verdienen op televisie.
Ben je nog best slim. Ja.
Ik ben wel bang dat zij dan uiteindelijk met 3 borsten eindigt. Omdat ze niet weet wat 2 of 3 is.
Ik vond dat ook nog best een leuke opdracht. Hoeveel borsten kun je kopen voor 30.000 euro? Ik weet niet of ze daar dan was uitgekomen.
Weet je wat mijn zoontje zei? Die zei, moeten... De mensen die beslissingen moeten nemen in dit land, moeten ze dat niet verbieden? Dat is een hele goede ethische vraag.
Dat vond ik ook. Tegelijkertijd als de politiek zich met de inhoud van dit soort programma's gaat bemoeien, dan is het einde zoek.
Nee, maar de dieperliggende vraag, of de eigenlijke vraag is natuurlijk gewoon, moet je deze mensen niet in bescherming nemen tegen zichzelf?
Ja.
Maar daar is onze overheid niet zo goed in mensen.
Nee, maar niet per se overheid, maar gewoon productiebedrijven. Nee.
Ah, op die manier.
Maar mensen die weten toch ook... Ja, ik was gisteravond echt weer getroffen door zoveel domheid in een programma. Maar in principe zouden mensen toch moeten weten waar ze aan beginnen. We hebben Big Brother gehad. We hebben alle vormen daarvan gehad. We hebben Utopia gehad. Wat hebben we nog meer gehad aan dit soort programma's?
De bus.
De bus. Maar we hadden natuurlijk pas ook nog...
Million Dollar Island.
Op een eiland.
Million Dollar Island.
Nou ja, en wat ook het grote probleem is met de laatste programma's die de Mol brengt in dit genre... Te veel kandidaten. Je gaat nooit met al die mensen meeleven. Dus stop de 10 in een huis. Dan kan je nog een band krijgen.
Maar de kans dat er ruzie komt is met 40 wel echt heel veel groter dan met 10 natuurlijk.
Ja, dan moet je de casting beter doen. Kijk naar O.O. Gesso. Dat werd toch geweldig omdat die casting goed was?
Ja, nou wat denk je van de eerste Big Brother? Ja. Die was ook fantastisch. Maar ik vind het
maar
nog...
Maar dat was een experiment. En daar wisten die kandidaten niet eens dat we daarnaar keken.
En dat is de crux.
Ja.
Ja.
Daarom is wat ze daarna ook hebben bedacht van Big Brother 2 tot Million Dollar Island tot dit. Het is nooit meer zo leuk geworden als Big Brother 1. Want al die mensen gaan erin met het idee. Ik word de nieuwe Bart. Ik word de nieuwe Ruud.
Sabine.
Of ik word ik ga hier al met een carrière als influencer uit.
Nou
of ik...
En er was er ook weer eentje die had zijn lippen op laten spuiten. Want het ging op televisie komen. Ja, zo de mieter op, joh.
Was die al 23, die persoon, of niet?
Ik weet het niet.
Ja. Rotterdamse jongen.
Quincy, geloof ik dat hij heette. Nou ja,
ik weet dat hij het zelf niet kan uitrekenen hoe oud hij is.
Nee, hij had ook, was hij degene die
afkijkt.
Deed hij wel slim. Gewoon op een ander slotje kijken.
Ja, het kostte 10.000 euro. Is en daarna waar? Nog eens twee keer 20.000 ja. euro omdat de rest hem na ging doen.
Ja, ben ik even blij dat dat niet zo duur was toen ik dat vroeger op school deed.
Nou, ik kan me niet voorstellen dat dit enigszins in de buurt komt van de kijkcijfers van Big Brother 1. Ik denk eerder dat het gewoon zoiets wordt als Big Brother, zoals nu bij RTL te zien.
Ja, ja, dat het overigens weer terugkomt. Big Brother komt voor een...
Ja, er is 300.000 man publiek voor en die streams zullen ook al wat verdienen. Nou ja, dan zijn ze tevreden tegenwoordig.
Laten we positief eindigen.
Angela de Jong. Angela. De enige etalage van Angela waar je wel in wil staan.
Angela de Jong. Hoor je wie dat is, trouwens?
Is het Philip Frederiks, of niet?
Ja.
Uit de slimste wend. Ja, dacht ik al. Leuk hoor, Philipje.
Wat staat er in je etalage?
Nou, iets wat ik niet kwijt kon in mijn column, maar waar ik wel met heel veel plezier naar gekeken heb gisteravond, is De Neven van Eus. En dat is altijd voelt altijd een beetje, als ik over Eus schrijf, alsof het Wij van WC en het Adviseren WC en het is, omdat hij ook columnist is bij deze krant. Het is niet zo dat wij elkaar hier tegenkomen op de redactievloer, want hij is hier nooit. Ik ben hier 1 of 2 keer in de week. Dus dat is niet zo.
Je vindt hem eigenlijk een eikel.
Nee, ik vind hem geen eikel. Verre van zelfs. Oh. Maar om aan te geven dat we niet hier collega's zijn zoals ik met Mark ben. Continu overleggend en van alles en nog wat. Maar ja, weet je, ik heb echt met heel veel interesse zitten kijken naar die eerste aflevering. Ook omdat het ging over een onderwerp wat hier ook speelt. De asielcrisis. En wat me eigenlijk leerde, dat we zien hier natuurlijk mensen te hoop lopen tegen asielzoekers die komen in een leegstaand hotel. Die het hebben over vreemdelingen die ze niet in hun buurt, die er achterdochtig van zijn. Die onbekend. Dan denk je, wat zijn wij Nederlanders toch een vervelend, racistisch, klein denkend volk. Nou, de Turken zijn precies hetzelfde. Als het over de Syriërs gaat.
Ah, ik dacht, dit wordt een hele woke opmerking. Maar nee.
Dat wordt het niet.
Nee, het was Turkafzeik.
Nee, het... Grapje. Ja, dat is weer wat anders dan Turkbergers afzeiken in de media. Ik vond het leerzaam. Ik bedoel, we denken altijd dat wij hier in Nederland het centrum van de wereld zijn en plakken daarvan alles op. En dat willen we heel graag. Maar het wantrouwen en de onbekendheid naar mensen die er anders uitzien dan wij, die andere gebruiken hebben, die zitten in ieder mens, die zitten in ieder ras. En die zitten dus ook in Turken. En het was gewoon heel leerzaam, want die mensen zien hun land overgenomen worden. En een aantal van die mensen hoorde je daarover vertellen. En natuurlijk kon je daarbij een aantal argumenten weer lachen. Maar tegelijkertijd brak ook mijn hart bij zo'n oude buurvrouw van Eus, want hij was in een appartementencomplex waar zij vroeger een vakantieappartement hadden. Die herkende gewoon haar eigen buurt niet meer. Die kon de buren niet meer groeten, want die kwamen diep gesluierd langs. En dan baalt de plaatselijke middenstand ook dat al die Syriërs hun boodschappen doen in hun eigen Syrische supermarkt. Ik vond het echt voor alle mensen die heel hard oordelen over iedereen hier in Nederland, kijk die serie en leer ervan.
Als die angst universeel is, was er dan ook nog hoop die universeel is?
Dat zat er niet onmiddellijk in, dat er nog wel heel wat stappen gemaakt moesten worden. En dat de schaal daar nog veel groter is dan in Nederland. Dat zou je nog een beetje het vingertje naar Nederland kunnen wijzen. Van joh, jullie hebben het over 300 in een dorp. Hier gaat het over miljoenen mensen die worden opgenomen. Maar in de aard is het probleem hetzelfde. En ik vond het echt, nou ja, leerzaam om dat zo te zien.
Jij zegt positief afsluiten en nou, er is dus geen hoop meer. Dat is positief.
Nee, nou, dan oké, dan waag ik nog een poging. Het is vandaag maandag als we deze podcast opnemen. De hele week ligt nog voor ons. Waar kijken we naar uit,
Mark? Ja, oogappels. Ja, dat begint. Daar gaan we toch allemaal kijken.
Jullie twee wel, sowieso.
Ja, fantastisch. Ik vind het echt zo'n geweldige serie.
Ik hoop zo dat het gewoon het niveau houdt. Want het zou toch pijnlijk zijn dat we dan in je volgende week zitten en dat we zeggen, ja, het was het toch niet.
Ik kan me bijna niet voorstellen.
Ik ook niet.
Ik ga het vragen. Ik kijk heel erg uit naar Arjen Lubach vanavond.
Ja, ik ook.
En de hele week.
Ik ben heel benieuwd of hij iets over een bepaalde...
Juice-kanalen gaat zeggen, zeker.
Ja.
Ja, ben ik ook.
Wil jij nog iets roepen over aankomende week?
Dat was al genoeg. Ik ben wel benieuwd naar het tweede deel van het Van Huissen docu. Die ga ik wel even kijken vanavond.
En daarvoor moet het familiediner wijken?
Ja, of het seizoen moet al afgelopen zijn. Dan was het een heel kort seizoen. Ik ben niet helemaal een wandelende televisiegids.
Ik denk dat het een ruzie was en dat ze daar maar uitgesteld hebben.
Dat idee kreeg ik wel. En ze wilden wel volgens mij ook per se vanavond uitzenden. Omdat het natuurlijk vandaag exact hetzelfde jaar geleden is. Van Huis gaat achter een moordenaar aan. Dus spannende tv.
Dank jullie wel. Vond je dit nou een leuke podcast? Geef ons dan even een duimpje in je favoriete podcast app. Abonneer je, dan krijg je als eerste een verse podcast. En we zitten op Instagram, @admediapodcast. Heeft Sebas Dijkstra jou daarop bereikt? Of,
Nee, mensen hebben gewoon mijn 06-nummer. Iedereen heeft mijn 06-nummer.
Ik niet. Voor het laatste medianieuws ga je natuurlijk naar ad.nl/show. En ben je even klaar met media? Wat moet je dan doen?
Nou, luister dat nieuwe nummer van David Guetta. Dat I'm Blue. Maar dan in een hele nieuwe remix. Geweldig.
Serieus?
Ja.
Serieus. Niet cynisch.
Nee. Ik
vond het origineel al vreselijk namelijk.
Nou ja, maar dit is een heel even klein stukje muziekpodcast, ja? Hoor. Maar ik vind het heel knap dat je voor mij is die in de 50. En dat al die jonge artiesten dan proberen met die oude hits iets nieuws te maken. En dan komt David Guetta en die maakt gewoon van I'm Blue. Wat eigenlijk gewoon een totaal irritant liedje. Maar gewoon knallen van een hit van. Ik vind het geweldig. Op Spotify.
Tot volgende week.
Waarom maken?
In de vroege ochtend van 14 mei 1990 stopt er een knalgele Volkswagen Golf bij de Albert Heijn in Oosterbeek.
En daar is het dus ook gebeurd.
Gewapend dringen twee gemaskerde mannen de supermarkt binnen.
Ze eisten de sleutel van de kluis.
Eén van hen is een zekere Appie. Appie A.
Hij verdient voor zijn leven lang vast te zetten.
Hij richt een bloedbad aan.
Mensen zijn in koele bloeden vermoord, daar lijkt het op.
Dit is een verhaal over een moord.
Ik vond het echt heel, heel schokkend.
Een dubbele moord in een hele gewone supermarkt.
Ik kon bijna nog tranen in mijn ogen krijgen van dat moment.
Een derde medewerker van de Albert Heijn raakte zwaar gewond.
Iedereen zei dat hij het niet zou overleven.
Hij is tot de dag van vandaag gehandicapt.
Hopeloos, moedeloos, radeloos.
Luister vanaf zaterdag 27 augustus naar de podcast Appie.
Ik vond het echt afschuwelijk. Echt afschuwelijk.
Appie vertelt het verhaal over de bloedigste supermarktoverval uit de Nederlandse geschiedenis.
Het was onbeschrijfelijk.
Appie vind je op ad.nl/podcast. Of in je favoriete podcast-app.
Ja, we hebben gewoon levenslang.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.